Goedemiddag allemaal. Welkom. Leuk dat u zo met een groot aantal hier bent gekomen. We gaan vandaag kijken naar Windows Phone. En wel specifiek van hoe we metro-applicaties ontwerpen voor de Windows Phone. Mijn naam is Fons Sonnemans. Ik heb mijn eigen bedrijf, Reflection IT. Vandaaruit geef ik trainingen op het gebied van softwareontwikkeling in de breedste zin des woords. C-Sharp, ASP.NET, maar ook Silverlight en van daaruit ook Windows Phone. SQL Server en ja, naast trainer doe ik ook nog wel wat advieswerk. Ik heb een aantal Windows Phone applicaties ontwikkeld. 14 als ik het wel geteld heb. 15, want ik heb er eentje teruggetrokken. Deze applicatie van vorig jaar, die heb ik teruggetrokken. Dus ik heb 15 applicaties ontwikkeld. Redelijk succesvol. Mijn Sudoku, mijn Blueprint, deze applicaties. Ik zit iets over de 115.000 downloads. Dus dat gaat best aardig. Ik doe dat als een hobby. Mijn normale werk is trainer zijn. Maar ja, af en toe moet je naast trainen ook nog zelf software ontwikkelen. Anders kan je geen trainingen blijven geven. Dus vandaar dat ik dan in die vrije tijd die ik nog heb, Windows Phone applicaties ontwikkel. We gaan het vandaag over hebben. Eigenlijk twee onderwerpen. We gaan het eerst over de metro design principes hebben. Van waar is dat uit bedacht. En daarna gaan we kijken hoe heeft Microsoft die geïmplementeerd voor de Windows Phone. Metro design principes, dat zijn principes die gelden eigenlijk voor alle platformen waar Microsoft tegenwoordig Metro voor gebruikt. Dat is dus de Windows Phone, maar ook Windows 8 komt eraan. De Xbox zie je dat nu Windows Phone is. Media Center van heel lang geleden was eigenlijk al heel lang Metro vormgegeven. En ja, je ziet dat het platform steeds belangrijker wordt. Waar komt het vandaan? De naam metro kwam eigenlijk dus van metrostations. De borden op metrostations, de borden op vliegvelden, de borden op treinstations zijn allemaal weergegeven op een manier zodat je heel makkelijk de weg weet te vinden op zijn station zonder dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat is belangrijk, want anders moet je veel te veel personeel in dienst hebben. Nou, die techniek van die toentertijd jaren geleden al bedacht is en die bijvoorbeeld in Schiphol heel herkenbaar toegepast is, die hebben ze nu toegepast voor het bouwen en ontwerpen van software. Er zijn drie key influences die daar van op betrekking zijn. Modern design, het Bauhaus principe, dat was een school. Nou, een school in de jaren 20, waarin kunstenaars en meubelmakers geleerd werden hoe ze met minimale inspanning, of strak vormgegeven, meubels konden ontwikkelen. Een andere influence is het typografie, Swiss design. Hele mooie lettertypes gebruiken. En het laatste waar ze van Leentje Buren hebben gedaan, is van motion design. En ze hebben gewoon naar films gekeken. En ze kunnen dan ook zelfs de films benoemen waar ze naar gekeken hebben. En gekeken van welke technieken uit die films ze kunnen toepassen om de software mooier en levendig te maken. Dus dat vertaalt zich dat metro design is reduced to the essence. Alleen het hoogst nodige laten zien. Hele mooie, clear user interface, eerlijke user interface die er mooi uitziet. En ja, breng het tot leven. Pas motion toe om dingen tot leven te brengen. De vijf principes. Light, clean, open en fast en fierce reduction. Laten we daarmee beginnen. Wat houdt dat in? Dat fierce reduction, dat zorgt ervoor dat je je applicatie zo simpel mogelijk moet maken. Een applicatie kan je soms een user interface bedenken die bestaat uit 5 schermen met 5 verschillende stappen die je moet doorlopen. Maar uiteindelijk is het alleen de essentie gaan doen. En probeer dat dan terug te brengen naar 1-2 schermen. Probeer er zo min mogelijk tussenstappen in te ontwerpen. En maak het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk. Laat advanced features weg die misschien alleen zichtbaar is voor gebruikers die nog op een knop advanced drukken. Maar voor de meeste gebruikers zijn die advanced features eigenlijk helemaal niet nodig. Content, not Chrome. Je moet focussen op de content. Ik heb hier 2 voorbeeldjes getoond van een feedback die je aan de gebruiker kunt vragen. En de linker voorbeeld, dat is een hele druk voorbeeld. Dat is iets wat je zeg maar in een iPhone-applicatie tegenkomt. Dat soort dingen kwam ik daar regelmatig tegen. Dat er mooie achtergrondjes neergezet werden, vreemde lettertypes en dat soort zaken. En op het moment dat we een metro gaan ontwerpen, wordt het ineens heel strak. Alleen maar de dingen neerzetten die nodig zijn om weer te geven. En naar mijn idee staat er misschien nog zelfs wel iets te veel op. Dat name en e-mail, daar kan je nog over twisten of dat op het scherm moet komen staan. Maar ja, laat alleen de dingen zien die echt nodig zijn om de taak weer te geven. Less is more. De ster van de show, staat er ook, moet zijn de inhoud van de applicatie en niet de applicatie zelf. Nee, de inhoud, datgene wat de gebruiker invoert, dat is belangrijk. En niet hoe het met toeters en bellen eruit kan komen zien. Dus geen Chrome in je applicatie. Heel strak weergeven. Typografie, kies mooie lettertypes. Speel met dikte van lettertypes, witruimte, kleur, scaling, ja, gewicht, vet, niet vet en dat soort zaken. Door daarmee te spelen kan je je applicatie mooi maken. Kies niet één lettertype, maar kies 2, 3 lettertypes in je applicatie. Motion. Ja, doordat dingen bewegen, komen dingen tot leven. En ja, doordat je dat doet, daarmee maak je gebruiker een beetje blij. Dingen bewegen iets en dat trekt aandacht. Het hint towards interaction. Het zorgt ervoor dat de gebruiker ziet dat er iets is en denkt van, hey, daar moet ik eens even met mijn vinger gaan kijken of ik daar een bepaalde actie kan uitvoeren. Het geeft je ook het gevoel van als er iets beweegt, dat het nog steeds goed performt, dat de applicatie niet gecrashed is, dat die gewoon nog draait en dan gaat hij zich niet zorgen maken. En het zorgt ervoor dat de gebruiker dus zijn weg in de applicatie weet te vinden. Authentically digital. Zorg ervoor dat je applicatie er ook echt digitaal uitziet. Het linker schermpje dat ik getoond heb is een boekenplank waar allerlei boeken op staan van een iPhone applicatie. En dat is iets wat we in Metro dus eigenlijk niet doen. We gaan niet proberen boeken in real life weer te geven. We gaan dat gewoon op een zwart vel gaan we de boeken neerzetten. Dus niet dat semafoor van een boekkast gaan gebruiken. Zwaartekracht, daar hebben we helemaal geen last van. Een boek hoeft niet op een plank te staan om niet naar beneden te vallen. Hij kan gewoon op een vel papier liggen. En ja, zorg dat je applicatie er dus digital uitziet. Dat zijn de principes. En die principes die heeft Microsoft al heel veel jaar geleden opgesteld. En overigens niet alleen Microsoft heeft dat opgesteld. Die principes stonden al langer. En die heeft Microsoft toegepast voor de Windows Phone. En daar wil ik het de rest van de sessie over hebben. In de rest van de sessie gaan we dus kijken naar de Metro Design Language. En de Metro Design Language beschrijft dus hoe ze die principes, hoe je die moet toepassen om Windows Phone applicaties te ontwikkelen. Nou, daarvoor gaan we naar een heel aantal factoren kijken. En de eerste waar we naar gaan kijken is de layout. Focus on the primary task. Doe dus het primaire. En bij dat focus on the primary task, dat zorgt er ook dat je niet te veel op je scherm moet zetten. Do a lot with very little. Dus laat die details weg. En zorg dat er mooie white space, zorg dat er tussenruimtes mogelijk zijn. Dat is heel ook belangrijk voor touch. Hè. We gaan dadelijk namelijk met onze vingers de telefoon bedienen. Dan moet er dus ook ruimte zijn om dat te kunnen bedienen. En iets wat ik mij heel vaak aan stoor is design on a grid. Op het moment dat je applicatie ontwerpt, zorg dat alle zaken een beetje netjes opgelijnd zijn. Hier een linker voorbeeld is dat dus het geval. Hè. Ik heb hier een printscreentje van de inbox gepakt. Die is natuurlijk door Microsoft goed ontwikkeld. En daarin zie je dat alles netjes hier opgelijnd is. Nou, vervolgens ben ik een beetje gaan spelen en een beetje met mijn Photoshop ben ik het een beetje gaan verzetten. En dan zie je dat hier die inbox staat hier, deze tekst staat daar en deze tekst staat hier links. En dan ziet het er al instant niet mooi uit. En ik vind het schokkend om te zien hoeveel applicaties in de marketplace, en ik download regelmatig af en toe wat, en dan denk ik van, goh, daar hebben de mensen net niet aan gedacht. Daar hebben ze niet naar gekeken. Het is een hele kleine moeite om daar even op te letten, van is alles mooi opgelijnd? En op het moment dat je dat doet, dan krijg je applicatie een rustige uitstraling. En dat is datgene wat Metro precies wil krijgen. Een rustige uitstraling. Design on the grid is dus schijnbaar voor heel veel mensen erg moeilijk. En om dat wat makkelijker te maken, kan je gebruik maken van de Metro Grid Helper. Metro Grid Helper, dat is een projectje, een NuGet package. Het is geen projectje, het is een NuGet package die je kunt gebruiken op het moment dat je een Windows Phone applicatie ontwikkeld bent. Dus ik zal even hier een Windows Phone applicatie ontwikkelen. En deze Windows Phone applicatie, daar ga ik via NuGet. Dat is spannend. Ik heb helemaal niet gecheckt of ik hier op het netwerk kan. Moet ik nog een kabeltje? Ja, maar dat vertrouw ik meestal niet. Hij is er wel, hè? Doen we deze demo dadelijk? Gaan we hier dadelijk naar terug? Oh, gaat het zo snel. Kijk eens. doet iets. Hij doet weinig. Ga ik toch. Doet hij dat? Nou, als het niet gaat lukken. Ziet er goed naar uit. Ziet er niet goed uit. Maar even zoeken. Nou. Als het niet gaat lukken, geen man overboord. Klein beetje wel. Maar ik vind zin in wel een oplossing. Wat het is uiteindelijk, het is deze NuGet package installeren. En daarna dit ene regeltje toevoegen, bijvoorbeeld aan je app.xaml. En daar de code behind van. En wat het dan voor zorgt, ik weet niet of het goed te zien is op de beamer is. Maar op het achtergrond van dit scherm zie je allemaal rode blokjes staan. En die rode blokjes, dat noemen ze een grid. En via dat grid kan je duidelijker zien of dingen recht onder elkaar opgelijnd zijn. Of ook horizontaal netjes opgelijnd zijn. Want oplijnen is niet alleen verticaal, maar het hoort ook netjes horizontaal gedaan te worden. En die metro grid helper, die helpt je erbij om je daar jezelf bewust van te maken. Even kijken. Nee, ziet er niet goed uit. Fout wachtwoord was het. Typografie. Gebruik fonts, maar als je fonts gebruikt, gebruik de fonts in dezelfde familie. En het liefste is dat de SGUI-familie. En SGUI-WP, dat is de standaard. En daar heb je een bold en een semi-bold en een semi-light en een black. Dus als je heel vet of juist licht, of afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt, speel met deze fontjes in je applicatie. Denk ook aan of je lowercase of uppercase gebruikt. Bijvoorbeeld, ik heb hier die applicatie en als ik deze applicatie opstart in de emulator. Kom, opstart in de emulator. Dan zie je dat standaard het template daar al over nagedacht heeft. Dat de applicatienaam die linksboven staat, normaal gesproken, is niet een verplichting, hè, maar het is wat normaal gesproken, altijd in hoofdletters weergegeven wordt. En dat de paginanaam altijd in lowercase weergegeven wordt. Ook als we straks later met een pivot-applicatie gaan werken. De pivots van een pivot-applicatie moeten altijd in lowercase weergegeven worden. Dat zijn een aantal richtlijnen die Microsoft opgesteld heeft. En ja, het is heel makkelijk om daaraan te voldoen. Maar ik zie ongelooflijk veel applicaties in de marketplace die daar niet over nagedacht hebben. We hoorden vanochtend Ben Riga. Ik weet niet of jullie die sessie gehoord hebben. Nee, dat was niet Ben Riga. De spreker daarvoor. Van, je moet evenveel tijd stoppen in het ontwerpen van je applicatie, in de vormgeving van de applicatie, als in het bouwen van die applicatie. En ik denk dat evenveel lijkt mij een beetje overdreven. Maar dat komt ook omdat ik denk ik te veel programmeur ben. Maar stop zeker veel tijd in het mooi grafisch ontwerpen van je applicaties. Dus de titlebar van je applicatie moet een hoofdletter zijn. En eigenlijk alle andere tekstjes schrijf je in lowercase. Motion. Motion is belangrijk, hè? Motion kwam er dus uit de filmwereld, hè? Zorg dat dingen tot leven komen. En ja, voor motion hebben we een aantal technieken die in .NET zitten. We hebben een techniek van storyboards maken. We hebben een techniek van behaviors. We hebben een techniek van dat in de ingebouwde controls zit ook automatisch motion ingebouwd. Bijvoorbeeld de listbox, op het moment dat je in een listbox gaat scrollen, dan gaat dat scrollen heel fluent. En als je op het einde komt en je trekt hem nog een keer een beetje voorbij het einde, dan gaat hij even omhoog, maar veert hij daarna terug naar zijn originele stand. Dus sommige motions hoef je niet zelf te programmeren. Andere motions moet je wel zelf programmeren. Nou, dat programmeren van een motion, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik ga er een aantal varianten van laten zien. Ik wil storyboards laten zien en ik wil de fluid move behavior. En ik denk ook nog even naar de page transities gaan kijken. Daarvoor heb ik een klein demootje voorbereid. Storyboard demootje. Dat is een klein projectje. Och, ik open hem in Visual Studio. Was niet de bedoeling, want ik wou hem openen in Blend. Nou, dat kan alsnog. En wat heb ik hier op mijn scherm staan? Ik heb hier een redelijk eenvoudig user interface bedacht. Ik heb hier een button staan. En ik heb hier een border staan. Die border, dat is dat blauwe onderdeel dat daarboven staat. Nou, die border, daar staat een bepaalde sample tekst in. En op het moment dat ik mijn applicatie opstart, zie je die border niet staan. Wat is namelijk het geval? Die border heb ik boven het scherm gezet, dus buiten het beeld gezet. Dat heb ik gedaan doordat deze border onderaan in mijn transformatie staat dat deze border even de border selecteren, min 40 pixels boven zijn normale locatie moet staan. Dus ik heb hem bovenaan opgelijnd. Kijk, hij heeft een top alignment. Hij is 40 pixels hoog. En doordat ik hem min 40 pixels naar boven heb verschoven, is hij niet zichtbaar. Nou, wat wil ik? Ik wil op het moment dat je op de testknop drukt, dat heel even die border met de sample text naar beneden komt, even daar voor 2 seconden getoond wordt en daarna weer naar boven verschuift. Nou, in principe is dat heel makkelijk. Daarvoor hebben we in Blend een optie dat we daar een storyboard voor kunnen aanmaken. Nou, die storyboard kan je een prachtige naam geven, maar ik doe het vandaag met storyboard 1. Vervolgens geef je aan dat deze border op tijdstip 0 op deze plek moet staan. Op tijdstip 0,7 seconden zet ik die transformatie, die i, op 0. Dus dan komt die weer gewoon in het scherm. Dan laat ik hem, ik moet even wat ruimte winnen. Dan laat ik hem voor ongeveer 2 seconden op deze plek staan. En daarna zeg ik, mag jij weer ongeveer 0,7 seconden weer terug verschuiven naar min 40. Nou, daarmee heb je een animatie dat blokje even zichtbaar wordt. Dus even zo wordt hij voor even zichtbaar. Nou, is deze animatie nog niet mooi genoeg wat mij betreft? Ik vind dat die animatie nogal schokkerig is. Hij begint en hij komt in één keer abrupt tot stilstand. Dus wat kan ik doen? Ik kan hier die bolletjes selecteren. En tegen dit bolletje kan ik een easing tegenaan gooien. Dus ik kan zeggen, nou, je moet op het einde een klein beetje afremmen. Dus ik pak hier een cubic easing die op het einde afremt. En ook dit bolletje, dat moet in het begin een beetje afgeremd worden. En daarmee krijg ik een effect die er wat mooier uitziet. Nou, misschien was hij net iets te lang, maar dat is mooi. Ik ben tevreden, dit is mijn animatie, zo wil ik hem hebben. En dan moet die animatie nog op het juiste moment afgespeeld worden. Nou, daarvoor kunnen we gebruik maken van een behavior. We hebben hier een control storyboard action. Die kan ik loslaten op mijn button. En tegen die button zeg ik, nou, play voor mij die storyboard 1. En ik denk, dan ben ik klaar. Druk ik dus op F5. F5, dat is het knopje dat ernaast zit. Nou, klik ik nu op mijn test, dan komt hier mijn sample tekst naar beneden. En die verdwijnt ook weer op een gegeven moment. En dat doet hij heel mooi vloeiend, omdat ik met die easing function gewerkt heb. Nou, deze motion is zonder programmeren eigenlijk relatief makkelijk te maken. Zijn jullie Blend gebruikers? Allemaal Visual Studio programmeurs? Ja, echt waar. Echt Blend, hè? Is de tool om Windows Phone applicatie mee te ontwerpen. De grafische vormgeving te doen. Want ja, uiteindelijk wat hij hier gebouwd heeft, is natuurlijk allemaal XAML. Maar dat is XAML die je niet voor je lol intypt, hoor. Ik zal eens even hier de XAML die hier allemaal uitkomt. Ja, dat ga je echt niet in Visual Studio intypen. IntelliSense heb je wel in Visual Studio, maar met zoiets moois als Blend, ja, is dit wel stukjes makkelijker. Oké, dat was motion manier 1. Zelf een storyboard programmeren. Eens even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Ik heb een andere demo voorbereid. En dat is een heel klein demootje. En in dit demootje heb ik wat items in een listbox staan. Oh, ook weer de verkeerde tool opgestart. Maar ook vanuit hier, Open Expression Blend. Jullie hebben er Blend allemaal bij gekregen. Hè? Als je de Visual Studio tooling installeert, krijg je er Blend bij. Wat heb ik hier? Even dit projectje even laten zien. Het is eigenlijk een relatief eenvoudig projectje. Ik heb hier een listbox op mijn scherm gezet, listbox data. Ik heb hier 2 knopjes in een applicatiebar neergezet. Hoe ik dat precies gedaan heb, laat ik dadelijk dan nog wel zien. In een applicatiebar een knopje neerzetten. En ik heb code geprogrammeerd achter die knopjes. Nou, welke code heb ik dan geprogrammeerd achter de knopjes? Knopje add, die zet bovenaan in de listbox, listbox. Data.items.insert zet hij een extra tekstje neer. En dan selecteert hij die tekst. En op de knop delete verwijder ik dat item en selecteer ik het volgende item in de listbox. Nou, een paar regeltjes code vanuit C#. En dat zorgt ervoor dat deze applicatie doet wat hij moet doen. Dus ik heb hier mijn applicatie. En als ik nou op plus klik, zie je dat er items toegevoegd worden. Als ik deze selecteer, wordt die verwijderd. Als ik deze selecteer, wordt die verwijderd, klik ik weer op plus, wordt er weer een item toegevoegd. Nou, mijn applicatie doet het, maar echt mooi. Ja, dit is allemaal nog zo abrupt. Het is ja, zonder motion. En we kunnen relatief eenvoudig motion toevoegen aan deze applicatie. Waarvoor gaan we dan doen? Wij gaan naar de behaviors toe. En in de behaviors, daar hebben we een behavior en het heet de Fluid Move Behavior. En die behavior, die gaat het allemaal voor ons doen. Dus we gaan geen code schrijven, want code, ja, dat is sowieso, ja, jaren 2000, hè, code schrijven, dat deden we toen. Maar dat is ja, voor idioten, denk ik, soms af en toe. Dat is niet waar, hoor, want ik schrijf ook code, maar het klinkt altijd leuk. Wat ik ga doen, ik ga deze listbox, die heeft een aantal templates. Die heeft een template en één template is het items panel. En het items panel, die heeft hij op dit moment nog niet, dus die creëert een nieuwe items panel. En het items panel, daar staat een stack panel in. En een stack panel zorgt ervoor dat alle items die in de listbox staan, onder elkaar komen te staan. Dus deze stack panel, die wordt gebruikt om uiteindelijk alle items van de listbox te tonen. Nou, op deze stack panel, daar kan ik een fluid move behavior slepen. Gewoon met drag and drop, hè? Gewoon, ik heb het even undo, ik ga naar behaviors toe, ik pak de fluid move behavior en die pak ik hierop. Nou, die fluid move behavior, die heeft een aantal eigenschappen. En een van de eigenschappen is dat ik in children binnen 1 seconde met een easing functie. Nou, welke easing functie zal ik pakken? Doe maar deze cirkel easing functie. Ga toekennen. En dan ben ik al klaar. Start ik nu mijn applicatie op. Kan ik nog steeds items toevoegen. Maar als ik nu een item toevoeg, zie je dat dat met een beetje mooie animatie verloopt. Ook als ik een item verwijder, zie je, hop, gaat dat net even ietsjes mooier. Nou, heb ik de tijd nog op 1 seconde staan, omdat dat tijdens demo's in een grote zaal er goed uitziet. Maar als je die tijd dan terugbrengt naar bijvoorbeeld 0,2 seconden. Nou, laat ik dat dan nog even doen. 0,02 seconden. Dan zit er toch een hele kleine animatie in die, ja, toch het gevoel geeft van, hé, hey, daar gebeurt het. Nou, ja, dan wordt het toch allemaal wat sexier en wat mooier van. Ja, dat kan ook nog. Als je zegt, van, daar moet ook nog een fade-actie op zitten. Ja, dat kan wel. Maar dan moet ik niet weer deze techniek gebruiken. Maar dat is dan de techniek, de Visual State Manager. Dan kan jij elk item ook nog aangeven wat voor visual state hij moet hebben. De listbox item. Dus, dan ga ik freewheelen, zoals dat heet. Dus ik ga even hieruit. Ik ga tegen deze listbox zeggen, nou wil ik ook elk item dat in de listbox zit, ook een bepaalde visual style gebruiken. En dan kan je hierbij states aangeven, hoe moet jij eruit zien voordat jij geladen bent of nadat jij geladen bent. En dan kan je zeggen, nou in de before load kan ik bijvoorbeeld jou op een opacity van 0% zetten. En de afterload zet je dat 100%. En als het goed is, heb ik dan het effect wat jij denkt bedoelt. Ja, dan moet ik daar ook nog een tijdstip aan koppelen. Het staat nu op 0 seconden, maar zet ik dat bijvoorbeeld weer op 1 seconde, wat heel lang is, maar voor de demo. Nee, dit. Ja, die andere staat heel snel. Die gaat nou conflicteren, maar in deze richting moet je dan gaan zoeken. Even kijken of ik ondertussen al op het internet kan, maar nee, de kabel stelt mij teleur. En daarmee page transitions. Ja, moet lukken op een andere manier. Page transitions. Welke demo heb ik daarop voorbereid? Navigation begint. Ik heb hier een applicatie. En dat is een applicatie waar ik een stukje navigatie in geprogrammeerd heb. Dus ik heb hier een applicatie bestaande uit een aantal pagina's. Tot nu toe had ik een applicatie die bestond uit 1 pagina. Maar ik heb hier een mainpage. En op deze mainpage, wat zien we daar? Op deze mainpage, daar zo. Daar staat een startknopje. En het klik-event op dit startknopje heb ik gezegd, nou, navigeer maar naar de volgende pagina. Ook de volgende pagina, daar staan weer een aantal knopjes. Daar staat er eentje. Die heet Previous en Next. En achter deze knopjes navigeer ik weer naar een volgende pagina. Nou, niet zo'n spannende applicatie verder. Maar dat zorgt ervoor dat ik een soort wizardachtige user interface krijg. Ik zeg hier start naar de volgende pagina. Kom ik op pagina 1 uit. Klik op Next, kom ik op de volgende pagina uit. Klik ik op Finish, kom je weer op de volgende pagina uit. Helaas, op het moment dat jij op back klikt, wordt dat allemaal weer teruggedraaid. Of dat is niet helaas, maar dat is by design. zal even deze emulator eventjes ietsjes kleiner maken. Dus op het moment dat ik hier start, next, finish klik, kan ik hier weer op back klikken. Next, dan kan ik weer op back klikken. Maar ja, al die pagina's worden abrupt getoond. En ja, toch is dat ook weer niet mooi. Nou, wat je daarvoor nodig hebt om dat wat mooi te maken, dan kan je gebruik maken van een NuGet package. Ja, om gebruik te kunnen maken van een NuGet package, heb je het netwerk nodig. Dus dat gaat bij mij niet lukken. Dus ik ga het even met een add reference doen. Dat kan ook. Uiteindelijk wat het installeert is één DLL. En die ene DLL die heb ik hier wel ergens staan op mijn desktop. In deze directory, in de navigation, de eindoplossing, zal ik hem wel in de bin hebben staan. Hier de toolkit. Deze extra DLL wordt er door deze NuGet package erbij geïnstalleerd. Wat je dan moet doen, je moet eigenlijk twee dingen doen. Je kan gebruiken voor page navigation van een aantal technieken. Een rotate techniek, een slide techniek, een swivel techniek of een turnstile techniek. En bij die turnstile techniek, dat is de techniek dat dus je schermen als een deur open komen of weer dichtvallen. Nou, daar heb ik niet gebruik van gemaakt. In mijn demo heb ik een slide gebruikt. En die slide heb ik hier staan. En dat betekent dat je een stukje XAML, en die kan je zo denk ik op het internet vinden. Of overigens deze demo's ga ik allemaal publiceren. Die ga ik toevoegen, oh kijk, daar heb ik hem al klaar staan. Die ga ik toevoegen aan een app.xaml. Ik heb hem hier nog in commentaar staan. Dus deze ja, stijl voor een pagina, die heb ik toegevoegd aan mijn app.xaml. Dus ja, dat is een stukje XAML die je dan ter hand moet hebben. De volgende stap die ik moet doen, is onderaan in mijn app.xaml staat dat ik gebruik maak van een bepaalde root frame. En die root frame, dat is niet de standaard root frame die ik wil hebben, ik wil die eronder staat, is de transition frame die ik wil gebruiken. Die zorgt ervoor dat die transities opstarten. Ja, en dan kan ik naar mijn pagina's toe gaan. En bij mijn pagina's moet ik dan nog één regeltje programmeren. In de XAML, alsjeblieft, doe het. Dan heb ik hier staal. Is een static resource. En die heet dan default page. Die naam default page die heb ik zelf bedacht. Hier, dit regeltje moet ik even kopiëren. Die naam default page die zit dus in app.xaml. Ik heb een stijl aangemaakt met een bepaalde key. Waar een klein beetje regels code in zit. En die stijl die moet ik nou in elke pagina kopiëren. Dus die zet ik ook bovenaan hier neer. Daar zo. En die zet ik ook weer in de volgende pagina neer. Daar zo. En ook in de laatste pagina. Als ik nu die applicatie opstart, heb ik eenzelfde applicatie, maar deze is net iets mooier. Krijg je net iets gevoel van, hé, daar gebeurt iets op het moment dat je op deze knoppen drukt. Start, next, previous. En ja, stelt eigenlijk niet veel voor, maar ja, het is net deze afwerking waardoor het allemaal tot leven komt. Is dit nu moeilijk op een basis van swipes te doen? Nee, eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. In Blend. Zal ik eentje laten zien? Na swipes nog wel wat lastiger. Ik kan deze methode even in een aparte methode zetten. Do it. Noem ik die methode. Beetje rare naam. Ik beeld het project. Ik open dit in Expression Blend. En we gaan weer gebruik maken van een behavior. En die behavior, die zat hier. En die behavior, dat is invoke met het behavior, was ik aan het zoeken. Execute, nee, zit er, call method action, daar is hij. Die laat ik los op mijn layout route, daar zo. Dan zeg ik, nou, de methode die je uit moet voeren is de methode do it, daar zo. En dan kan je hier het event kiezen. En het event kan dan allerlei soorten events zijn. En dan moet ik eerlijk zeggen, de swipe event zit hier niet tussen. Maar dat zou je dan kunnen doen door hier weer een aparte trigger te kiezen. En dan zit hier ook de swipe trigger er niet tussen. Maar de swipe trigger kan je zo vinden op het internet. Dus dan kies je die hier en dan kan je die daaraan vastkoppelen. Dus in principe niet heel veel werk. Maar ja, nu ik niet op het internet kan, kan ik hem niet even snel downloaden. Of het verstandig is dat navigeren van pagina's via een swipe te doen. Want op het moment dat je swipet, verwacht je niet dat de backknop dan teruggaat. Want navigatie, een back op een navigatie gaat altijd terug naar een vorige pagina. Dat is misschien verwarrend. Dus ik weet niet of het de juiste interface is. Om een ja, maar of het dan echt een navigatie moet zijn, dat is dan weer de vraag. Wat je had kunnen doen is een scrollviewer op je scherm zetten en daar heel veel inhoud in. En een scrollviewer scrolt automatisch. Zonder inregelcode, gewoon door je items in een scrollviewer te plaatsen. En scrolt die, nou, zonder dat je iets daarvoor hoeft te schrijven. Icons. Een mooie icon is heel belangrijk. Om je applicatie goed verkocht te krijgen. En dat is de bedoeling, hè? Ze willen tenminste allemaal Wordfoid bedenken en er rijk van worden. Is heel erg belangrijk. Ik heb een applicatie en dat is hot or not. Ik vind het zelf een geweldige applicatie, maar hij heeft geen spannend icontje. En de applicatie doet helemaal niks in de marktplaats. Echt 10 downloads in de week of zo. Dat noem ik dan helemaal niks. Hè. Ik heb een andere applicatie en dat heet Covers. En daar zit een mooie dame staat erop met een stekje. En die doet het best aardig. Een stuk of 30 downloads op een dag. Terwijl ik denk, de applicatie Covers is denk ik minder leuk als hot or not. Maar omdat die er mooier uitziet, doet hij het minder goed. Nou, denk goed na over de icoontjes. Dus denk nu goed na hoe jouw icoontje eruit ziet. Dingen als gradients en 3 afgeronde hoekjes en witte dingetjes of zwarte icoontjes. Of het standaard icoontje, dat ziet er niet uit. Hè. Denk daar gewoon even, maak er iets moois van. En denk ook na over de splashscreen. Zorg ervoor dat je een mooi, fatsoenlijke splashscreen hebt. Je standaard krijg je hier deze splashscreen.jpg. Daar kan je natuurlijk elk plaatje neerzetten. Die icons die moet je in een aantal formaten erop in je applicatie stoppen. Je moet er klein in, je moet er groot in. Je moet hem ook nog voor de marketplace aanbieden. En om dat allemaal wat makkelijk te maken, maak ik gebruik van Microsoft Expression Design. Kennen jullie de tool? Is ook van Microsoft, zit er in Expression Studio. En ik vind het een geweldige tool. Wat kan ik daarmee? Even kijken. Ik heb hier blueprint.design. Blueprint is een spelletje van mij. En wat ik gedaan heb, ik heb eigenlijk hier een nieuw design aangemaakt. En ik heb gezegd, ik wil een design hebben van 200 bij 200 pixels. Nou, dan krijg je normaal zo'n vierkantje en dan kan je daar blokjes in zetten. En die blokjes kan je een bepaalde kleur geven. Of er kan er tekst in zetten. Die kan je ook een kleur geven. Nou, dan heb ik ook bij deze gedaan. Ik heb hier mijn spelletje Blueprint ontworpen. En uiteindelijk, wat is dat? 5 bolletjes, 5 lijntjes ertussen en een tekst in een mooi lettertype daar op het scherm gezet. En een mooi blauw achtergrondje gekozen. Vervolgens, wat kan je dan doen? Je kan deze blokjes selecteren en vervolgens zeggen, ik wil daar een slice van maken. Create slice from selection. En die slice, die kan je dan een bepaalde naam geven. Die heet niet slice 5. Nou, tech net demo. En die kan je vervolgens een bepaald type geven en die kan je een bepaalde grootte geven. Nou, 200 bij 200 pixels, want ja, zo groot was mijn plaatje. Maar je kan ook zeggen, nou, ik wil er eentje van 600 bij 600 pixels. Nou, wat ik gedaan heb, ik heb nu al een aantal slices gemaakt. Ik heb er eentje gemaakt voor 200 bij 200. Eentje voor de background van 173 bij 173. Eentje voor 99 bij 99. En eentje voor 62 bij 62. Dat zijn alle formaten die je moet aanleveren op het moment dat je applicatie upload in de marketplace, dan wel in de applicatie zelf moet stoppen. Nou, heb je dat gedaan, een aantal slices gemaakt, kan je die exporteren. En wat hij dan doet, dan gaat hij hier in deze directory, gaat hij voor jou al die plaatjes in de juiste formaten neerzetten. Dus het is één keer je plaatje tekenen, in een vector tool, en dan exporteren maar en in je applicatie gebruiken. En daarmee kan je relatief makkelijk je icons ontwerpen. Nou, ik vind Expression Design een heel mooi tooltje. Ik gebruik daar de September preview van. Die is ook nog gratis te downloaden ook. Die zal heus wel weer eens een keer verlopen, want het is maar een preview versie. Maar ja, ik doe er toch alweer een half jaar mee. waar je ook zorgen voor moet dragen, is dat je applicatie gebruikt kan worden in een aantal kleurstellingen. Je kan gebruik maken van een accentkleur en die accentkleur die kan de gebruiker zelf kiezen. Er zitten een aantal ingebouwde accentkleuren in de telefoon. Ik heb zelfs gehoord dat dat bij sommige leveranciers, bij Nokia en dergelijke, toch nog iets andere accentkleuren gebruikt worden. En dan moet je toch testen of je applicatie in die accentkleur ook er een beetje fatsoenlijk uitziet. Nou, daarvoor is Blend dan weer heel handig. Op het moment dat ik deze mainpage heb, kan ik hier zeggen, nou deze mainpage, deze tekst die ik daar heb staan, die wil ik in de accentkleur Phone Accent Brush getoond hebben. En vervolgens heb ik hier een tapje Devices. Voor het geval dat je dat niet hebt, kan je hier bij menu optie Window Devices hem weer zichtbaar maken. En dan kan je hier testen hoe je applicatie eruit ziet op het moment dat je gebruiker de groene accentkleur heeft of de rode accentkleur heeft. En daarmee kan je dat dus ja, simuleren om dat binnen je applicatie toe te kunnen passen. Nou, zorg ervoor dat die dus in de diverse accentkleuren mooi gebruikt worden. Ik heb bijvoorbeeld een spelletje Sudoku en ik gebruikte daar een rood weergave van een getal op het moment dat een foutief getal in een bepaalde cel was. Ja, en ik gebruikte de accentkleur om voor ingevulde getallen weer te geven. En dat ging in mijn applicatie natuurlijk mis op het moment dat de gebruiker de rode accentkleur gebruikt had. Want ja, dan kon je het onderscheid niet meer maken. En ja, dan moet je daar weer een oplossing voor gaan verzinnen. Hoe doe je dat dus? Nou, dat doe je dus door gebruik te maken van de ingebouwde stijlen. Oh, jou heb ik niet meer nodig. Gebruik te maken van de ingebouwde stijlen. Op het moment dat je dus iets selecteert, kan je hier bij de brushes kiezen voor ja, de diverse kleurstellingen die er zijn. Dat zorgt er ook voor op het moment dat de gebruiker de witte achtergrondkleur, de light and dark team, draait een telefoon in. Die kan ik hier overigens ook mee simuleren. Op het moment dat ik hier kies voor de light team, ziet je applicatie er zo uit. En heb je dus deze tekst de kleur wit gegeven. De kleur wit gegeven, wordt hij dus niet getoond. Ja, wel op het moment dat hij in zwart staat. Oh, wat doe ik fout? De foreground is bij mij nu helemaal door transparant. Dat was niet de bedoeling. Dus op het moment dat hij naar wit kiest, toont hij zich niet. Dus wat je beter kan doen, is zeggen, nou, ik wil die tekst gewoon in de phone foreground brush hebben staan. En die phone foreground brush, die verandert dus afhankelijk van welke team de gebruiker draait. Nu is hij zwart en nu is hij wit. En op het moment dat je daar gewoon gebruik van maakt en niet zelf handmatig kleurtjes gaat kiezen, maar gewoon uit de lijst voorgedefinieerde kleurtjes kiest, ja, ben je sneller klaar. Een ander iets is, op het moment dat ik een tekstblokje op je scherm zet, kan ik hier een tekstblok op mijn scherm zetten. En die tekstblok, daarvan kan je een van de voorgedefinieerde stijlen selecteren. De phone text accent stijl of de objectstijl, de large tekststijl, die automatisch de grote weergave en de juiste fonts kiest. Of doe maar hier de subtiele stijl, zodat het een beetje grijze achtergrondkleur krijgt. En er zitten dus een aantal stijlen voor tekstbloks ingevuld, alleen voor tekstbloks, waar je gewoon uit kan kiezen en gebruik van kunt maken. Raad ik iedereen aan om die te gaan gebruiken. Images. Ja, plaatjes kunnen een applicatie tot leven wekken. Door het fotootje van je contactpersoon te tonen, weet je meteen, daar heb ik mee te maken. Nou, ondersteun de JPEG, ondersteun de PNG. De BMP wordt ook ondersteund, maar ja, dat is veel te groot. Hè? Dat gaan we dus niet gebruiken, dus die heb ik maar even weggelaten. JPG is de preferred, maar helaas kan die niet transparant zijn. Dus ik kom, omdat ik toch vaak ook met transparantie wil werken, op PNG uit. Even een addertje onder het gras op het moment dat je een applicatie hebt. Ik heb hier mijn phone-applicatie en ik plaats daar een image aan toe. Ik maak hier een foldertje. Dat is altijd mooi, hè? Je plaatje even in een apart foldertje images toevoegen. Op het moment dat ik hier dan een plaatje ga toevoegen, add new item. Add existing item. Ik heb hier wel wat plaatjes klaarstaan. Add existing items en ik ga naar mijn pictures. Daar kan ik bijvoorbeeld dan een edit.png toevoegen. Nou, die edit.png, op het moment dat je toevoegt aan je project, wordt die standaard als een resource toegevoegd. En dat werkt. En dat plaatje kan ik dadelijk gaan gebruiken. Maar het is verstandiger dit op content te zetten. Doordat je dit op content zet, start je applicatie sneller op. Het is ook belangrijk dat je applicatie snel opstart. Dus ja, dat is handiger. En nu kan ik naar mijn mainpage toe gaan. Ik ga naar Expression Blend. Dus je build action even op content zetten. En dan kan je in Blend Heel eenvoudig, waar is Blend? Ctrl 0 om even in te zoomen. Kan ik naar mijn assets toe gaan? Bij mijn assets kan ik kiezen uit controls en behaviors, maar ik kan ook naar project toe gaan. En dan kan je die edit.png gewoon hier op je scherm zetten. Daar, nog een edit.png. Ja, dan heb ik hier een aantal plaatjes op het scherm gezet. Nou, uiteindelijk, hoe zie je nou of het een content of een resource is? Uiteindelijk, het verschil is of hier wel of niet begint met een backslash. Als het content is, begint hij zonder backslash. Als het een content is, begint hij met een backslash. Is het een resource, staat er geen backslash. Dus het is een subtiel verschilletje, maar wel een heel belangrijke om je opstarttijd te verbeteren. Forward slash. Ben ik nooit zo goed in. Dus content is preferred, resource is default. Pas daarmee op. Tenminste, default van Visual Studio. Gelukkig doet Blend het goed met default content. Bij een bitmap kan je nog even nadenken over de create options. Een bitmap image heeft een property create options die je kunt instellen. En de default is tegenwoordig met de huidige versie van 7.1 van het operatiesysteem. Met Mongo is dus background creation. Dat betekent in de background wordt dat plaatje voor jou gedownload en aangemaakt. Dat is default, maar een betere default zou zijn background creation en delay creation. Stel je hebt bijvoorbeeld een listbox met 100 plaatjes erin. En op het scherm staan maar 20 plaatjes. Bij background creation wordt dan op een background thread gedownload van het internet. Maar wel al alle 100 getoond. Alle 100 plaatjes worden getoond. Terwijl je er pas 20 visueel in je viewport hebt staan. Nou, kies jij background creation, delay creation, deze combinatie, worden de 80 items nog niet gedownload. Pas als je gaat scrollen worden ze gedownload. En daardoor gaat je applicatie weer beter performen. Het zetten van zo'n optie is niet moeilijk. Op het moment dat je dan een image hebt, zou je normaal zo de source met data binding aan een bepaalde image URL data binden. Ja, en nou heb je een paar regeltjes code meer nodig. Dat je zegt, nou de image.source is een bitmap image met dezezelfde binding. Waarbij ik dan handmatig deze create options aangeef. En dat zorgt ervoor dat je applicatie toch wat sneller scrolt. Dat heb ik in mijn TechDays applicatie waar ik de lijst van sprekers heb. Waar je dan doorheen scrolt met allemaal de fotootjes. Nou, met dit ene regeltje was mijn probleem opgelost. In eerste instantie was dat een hele schokkerige scroll. En nou is dat een hele vloeiende scroll geworden. Gebruik je PNG's. Is het ook nog interessant die PNG's nog wat te verkleinen. Dit programmetje gebruik ik bijvoorbeeld in mijn programmetje Tattoo Testers. Daar heb ik een 200 PNG'tjes in zitten, omdat die transparant moeten zijn. Omdat je die als een layer op een foto moet kunnen plaatsen. Nou, met deze PNG gauntlet heb ik die nog allemaal 30% ongeveer kleiner kunnen maken. Waardoor je applicatie kleiner is, dus sneller te downloaden is, maar ook sneller opstart. Nou, dat is altijd belangrijk, snel kunnen opstarten.
Waarom is JPEG
preferred? Omdat die minder CPU vroeg. Wat ze mij, heb ik niet over gelezen. Nee, JPEG is preferred. Waarom precies, weet ik niet. Touch gestures. Ja, hou rekening met touch. Touch kan eenvoudige touch zijn. Tap, double tap, tap en hold. Maar kan ook complexe zijn, zoals een flick, een drag, een pinch en stretch. Voor de tap, double tap en tap en hold zijn gewoon events op alle controls gedefinieerd. Een rectangle, een button, een tekstblok. Hij heeft een tap, een double tap en een hold event. Waarop je kunt subscriben op dezelfde manier als op een klik event van een button kunt subscriben. De moeilijkere dingen als flick, drag, pinch en stretch. Ja, daar kwam ik net ook al mee in de problemen. Wat je daarvoor het beste kunt gebruiken zijn een aantal bijvoorbeeld gebruik kunt maken van deze multi-touch behavior. Dat is een behavior zoals ik net de fluid move behavior gebruikt heb. Maar op het moment dat ik deze behavior download en in Blend op een plaatje loslaat, dan kan ik vanaf dat moment via stretch en pinch dat plaatje groter, kleiner maken. En als ik een property omzet, kan ik hem zelfs laten roteren zonder daar één regelcode voor hoeven schrijven. De UI controls die erin zitten. Ja, we hebben een heel aantal UI controls die hartstikke mooi zijn. Buttons, tekstboxen, checkboxen. Ja, ik vind de checkbox zelf niet de mooiste. Een slider, een toggle button. Nou, dat is gemeen. Hè? Deze toggle button die je hier ziet staan, die zit er niet standaard in. Je ziet hem overal in de applicatie gebruikt worden, maar die zit niet standaard in de OS. Of in de SDK, wel in de OS, maar niet in de SDK. Die moet je apart met de toolkit installeren. Zet je een tekstbox overigens op je scherm. Ik ga even wat afsluiten, want ik heb een beetje veel open. Daar kom ik dadelijk nog op terug. File, nieuw project. Ik ga hier een nieuwe applicatie maken. En ik wil een stukje user interface. Beetje Windows Phone application, daar. En wat zien we? We hebben hier een content panel. Dit content panel is een grid. Dat staat hierboven. En een grid, daar kan ik allerlei items in plaatsen. Een beetje een HTML-table-achtige manier. Maar voor mijn demo hier is dit niet handig. Dus ik zeg dat deze content panel, die moet veranderen. Oh, dat was niet de bedoeling. Die moet veranderen naar een stack panel. En het stack panel zorgt ervoor dat alle elementen die ik nu ga toevoegen aan deze content panel, en dat zijn bij mij nu textboxen. Dus ik ga hier naar de controls en ik ga textboxen op mijn daaraan toevoegen. 1, 2, 3 textboxen. Die textboxen die worden doordat die nu in een stack panel staan onder elkaar weergegeven. Nou, zo'n textbox, op het moment dat ik nu opstart, zorgt ervoor dat op het moment dat ik hier in type, dat daar automatisch een toetsenbord naar boven komt. Maar dit toetsenbord is het standaard toetsenbord. En misschien wil ik hier wel het naam van iemand invoeren. En misschien wil ik hier zijn e-mailadres invoeren. En wil ik hier zijn salaris in laten voeren. Stel, ik ben hier invoer aan het doen van een employee gegeven. Heel eenvoudige invoer. Nou, wat ik dan kan doen, deze textbox die heeft een input scope. En die input scope hoor je op elke textbox te zetten. Nou, deze, dat is iemands naam. Dus dat is een stukje, waar is hij? Dat is een personal full name. Deze textbox, dat, wat gingen we daarin doen? E-mailadressen, een e-mail username. Wacht even. Ja, een e-mail username. En deze, daar ga ik dan, kom. Waarom doe je het niet meer? Het gevoel dat hij gecrashed is. Nee. Even kijken. Die. Dit was de personal full name. Dit was. Doet het niet echt goed, hè? Nou, heb je soms. Nou, staat daar wel goed, maar input scope is. Ik dacht dat nummer ook bestond. En wat er dat voor zorgt, is dat ik hier, op het moment dat ik ga typen, en ik typ hier fonds, dat die begint met automatisch hoofdletter. Op het moment dat ik hier ga typen, zie je dat automatisch .com en de apenstaart op het toetsenbord staat. En op het moment dat ik hier ga typen, staat er hier de toetsenbord om nummers in te geven. Nou, heel kleine moeite, maar heel makkelijk. Als je zegt, ja, maar de gebruiker weet niet wat hij daarin moet intypen. Het is makkelijker als daar labeltjes voor staat. Nou, kan ik me indenken. Is ook zo. Dat makkelijker is als er labeltjes voor staat. Dus wat gaan we doen? We gaan daar tekstblokken aan toevoegen. Dus voor de eerste 1, 2, 3 tekstblokken. En die verplaats ik hier naar de juiste plek. Elke keer een tekstblok ertussen. En die tekstblok, ja, die hier moeten we dus zeggen, dat is dit de naam. Hè? Dus de tekst is name, ook kleine letter N. Deze tekstblok, dit was dan een e-mail, hè. E-mail en deze tekst. Oh, daar heb ik in de verkeerde gedaan. Ik moest in de tekstblok. E-mail. En bij deze moest dan het salaris, hè, dat hadden we dan bedacht. Dat iemand even zomaar zijn salaris invoert. Nou, deze tekstblokken, daar zie je al de mengde fout met de opleiding bezig. Hè? Die opleiding is dus niet goed. Dus wat ga ik doen? Ik ga die tekstblokken selecteren. En tegen die tekstblok ga ik zeggen, jouw stijl wil ik instellen. Oh, dat kan ik niet alle drie tegelijkertijd. Dat is waar ook. Je moet ze één voor één selecteren. En dan kan ik zeggen, nou, ik wil, nou, het is niet zo super belangrijk, dus ik doe hier die subtiele stijl. Dat er wel naam staat, maar dan een beetje grijs weergegeven de naam. En ook deze hier, object, edit. Dankjewel, jullie letten beter op dan ik. Edit stijl. En ook hier de subtiele stijl en dan de laatste, en nu let ik wel op. De subtiele stijl. En dan staan ze netjes opgelijnd en ja, iets minder prominent aanwezig als dat met een witte kleur, maar een beetje lichtgrijze kleur. En dan weet de gebruiker waar hij mee bezig is. Nou, denk dus na over de tekstbox, de input scope. Denk na over je labels, dat die bijvoorbeeld een bepaalde stijl gebruiken, de subtiele stijl. Ze zijn wel aanwezig in Visual Studio, want ze zitten in jouw project namelijk. Alleen daar is niet zo'n makkelijke user interface om ze zomaar te selecteren. Dus op het moment dat je ze handmatig in XAML intypt, kan allemaal wel. Nee, worden niet standaard zomaar aangeboden. UI controls. Er zijn een heel aantal in de toolkit die Microsoft heeft. En die kan je dus, als je verbinding hebt met het netwerk, via een NuGet package installeren. Daar zit bijvoorbeeld een phone textbox in. Die phone textbox, want deze textboxen die ik hier aan het gebruiken ben, ik vind ze eigenlijk helemaal niet zo mooi. Je, dat daar zo'n labeltje boven moet komen staan, dat is helemaal niet zo super handig. Dus wat ik kan doen, ik kan hem deze textbox hier weghalen. En ik wil gebruik maken van een phone textbox. Maar ja... Een phone textbox. Wat had ik daarvoor nodig? Een extra DLL. Hè? Dus ik doe hier add reference. En dan had ik op mijn desktop had ik die ergens die DLL wel verstopt. In mijn navigation, in the end, daar, debug. Daar had ik die DLL verstopt. Nou, omdat ik die DLL nu gereferenced heb, kan ik gebruik maken van een extra control. Dat heet mijn phone textbox. En die phone textbox, die voeg ik hier weer toe. Aan mijn stackpanel. Daar zo had ik hem toe willen voegen. En dan wel onderaan. En die phone textbox die zorgt ervoor. Nou, die phone textbox is nog niet helemaal mooi. Maar appearance. Phone textbox. Layout. Daar zit hij. Die heeft een bepaalde. Ik wil hem opgelijnd hebben. Dus hij stond links opgelijnd. Maar ik wil hem helemaal gestretched hebben. En die phone textbox die heeft een hint mode. En die hint mode. Dan kan ik zeggen, nou, dit is salary. En die heeft ook een text property, die wil ik even dus leeg zetten. En wat dat ervoor zorgt, is dat die text salary dus in die tekstbox komt te staan. Dan win je weer wat ruimte, hè? Heb je genoeg ruimte, dan kan je dat met labeltjes doen. Heb je wat beperkte ruimte, kan je zeggen, nou, op het moment dat je niks in hebt gevoerd, dan zet je hem daar als hint in. Dat zijn dingetjes die daarmee mogelijk zijn. Ja, die is er dus nu van afgevallen. Die moet ik die input scope ook op die phone textbox nog gaan zetten. Dat kan natuurlijk ook weer. Ja. Dus je hebt een hint mode en je hebt ook nog een action. Een action is dat je hier achteraan een icoontje kan weergeven. En als daarop geklikt wordt, vaak wordt daar een kruisje neergezet om de textbox leeg te maken. Of een vergrootglas neergezet om dat als een search te gaan interpreteren. Nou, dat is iets wat in een phone textbox erin zit. Daar zit een date picker en een time picker in. Dus dat is een tekstbox waar een datum op staat. Klik je daarop, ga je naar een vervolgscherm waar je een datum of een tijd kan selecteren. Daar zit een listpicker in. En een listpicker is het beste te vergelijken met een soort combobox. Dat staat één waarde, klik je erop, dan klapt die uit en kan jij één van de 4, 5 waardes selecteren. Zijn er meer dan 4, 5 waardes, met je databinding ondersteunt, ga je dan ook nog naar een vervolgscherm waar je uit een hele grote lijst kunt selecteren. Een toggle switch. De toggle switch, die, ja, dat is eigenlijk de checkbox, maar dan op de mooie manier. Die zal ik hier ook nog even toevoegen. Aan dit scherm, aan de content panel, wil ik een toggle switch toevoegen. En die toggle switch die heeft dan een property, die heet header. Music. En daarmee kan de gebruiker selecteren of de music wel of niet aanstaat. Dit soort music, ja, typfoutje. Music on of music off. Nou, zijn allemaal controls waar dus al ingebouwde animaties in zitten. Ja, waardoor het allemaal netjes wat mooier wordt. En meer metro wordt. De phone controls. Ja, de phone controls kan gebruik maken van een system tray. Die system tray, dat is dit dingetje dat hierboven staat. De system tray die zorgt ervoor dat ik laat zien van wat is jouw status van ontvangst en hoeveel batterijen heb jij hier nog. En normaal gesproken zie je, maar in de emulator doet hij dat niet, zie je hier ook je tijd en zie jij of ja, de rest van die informatie van hoe je verbinding is en of je geluid aan hebt staan. Nou, default staat dat aan, altijd. En dat betekent dat op een phone applicatie, nou ik laat even in de XAML zien. Zie je hier, de system tray staat standaard aan, maar op het moment dat ik die op vol zet, zie je die niet meer. En is je scherm ook iets groter? dan staat je applicatienaam iets verder naar boven. Nou, dat kan je op vol zetten. Je kan het ook weer terug op true zetten, want er is een nieuwe property. Shell.systempre.opacity. Die kan je bijvoorbeeld op 0.5 zetten. En dat betekent dat die system tray er wel is, maar nog niet getoond wordt, behalve getoond wordt als er op geklikt wordt. Dan wordt hij eventjes getoond en daarna verdwijnt hij dadelijk ook weer. En ja, dat is ja, een handig iets om toch gebruik te maken, kunnen maken van die system tray, maar ja, niet zo prominent op je scherm te hebben staan. De applicatiebar. De system tray kan ook bijvoorbeeld de status laten zien van hoe is je applicatie aan het loaden. Of dan kan je een beetje progress mee laten zien. De applicatiebar, dat is zo'n dingetje dat onderaan in het scherm staat. En de applicatiebar kan je 4 icoontjes inzetten of je kan daar menuopties inzetten. Meestal een oneven aantal menuopties. 1, 3, 5 menuopties. Dan ziet het er mooi uit. Bij 2 en 4 is het niet mooi. Dan hebben ze een grijze balk aan de onderkant. Heel raar. Maar ik probeer altijd oneven aantal menuopties te tonen. Zo'n applicatiebar kan je aan je applicatie toevoegen. Ook weer in Blend. Het makkelijkste. Je gaat naar je design toe. En je gaat naar je bovenste niveau. Phone application page. En je zegt hier add application bar. En bij add application bar zorgt ervoor dat ik hier nu een applicatiebar heb. En die applicatiebar kan ik zeggen, nou ik wil daar een button aan toevoegen. En deze button die ik hier toegevoegd heb, als ik hier de search weer uitzet. Kom, button. Dat zit mij vandaag niet mee. De button. Kan je hier zeggen, nou wat is dit voor een button? Nou dat is de add button. En welk icoontje wil je tonen? Nou ik wil daar de add icoon tonen of ik wil daar de back icoon of de cancel. Nou dit is cancel. En vanuit hier wil ik ook daar nog een menuoptie aan toevoegen. Add een menu item en dat is dan de about. En als ik nu opstart, zie je dat ik hier een cancel knopje heb. Moet nog even een click event achterhangen. En zie ik dat ik hier een about menu optie heb. Nou, ook die applicatiebar kan je nog transparant maken. Die applicatiebar heeft dan weer allerlei properties. Zodat je kan zeggen, nou ik wil die half transparant hebben staan. Zodat je wat erachter staat toch nog een beetje kan zien. Je kan hem ook nog, als je geen buttons erin hebt staan, stel ik heb deze button niet, die gooi ik hier weer weg. Dan kan je de applicatiebar ook minimized tonen. En minimized, dat betekent dat die applicatiebar in plaats van de 76 pixels die hij normaal in beslag neemt, nog maar 26 pixels in beslag neemt. Heb je weer 50 pixels over om mooie user interface te laten tonen. Dus ja, dan klapt hij nog wel omhoog, maar ja, hij neemt wat minder ruimte in beslag. Panorama. Een panorama control is een control dat jullie, als jullie tenminste al een Windows Phone hebben, herkennen van bijvoorbeeld de Marketplace of de Zoom Music Player. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een heel groot scherm hebt waarover je heen scrolt. Nou, dat panorama control, ja, dat gebruik je in applicaties. Als je zegt van ik heb eigenlijk een frontpage, een cover van een tijdschrift. En als ik hier die cover van een tijdschrift zie, dan zie je, nou hier is mijn branding, hier zie ik wat featured informatie en daar heb ik wat feature informatie. En deze informatie die je normaal op een tijdschrift hebt, die kan je dan op een panorama neerzetten. Moet je niet proberen alle informatie op een panorama neer te zetten. Het is echt alleen maar een soort eerste kennismaking van de applicatie. Een startpunt waarvanuit je de rest van de applicatie gaat onderzoeken. En ja, dat is een prachtige applicatie manier. Zeker niet toepasbaar voor alle type applicaties. En op het moment dat je een nieuw project maakt, kan je automatisch al kiezen hier voor een panorama applicatie. Kan altijd ook nog achteraf toegevoegd worden aan een bestaand project. Maar je kan ook kiezen voor een panorama applicatie. En dit is een panorama applicatie, dus we hebben hier op ons scherm staan een panorama control waarbij een achtergrond gedefinieerd is. En zo'n panorama applicatie zorgt ervoor dat je dus kunt bladeren door je applicatie heen. Je hebt als het ware een heel groot vel waar je met je viewport overheen gaat werken. En hier kan ik dan nog wel ook verticaal in scrollen, maar horizontaal scrollen werkt door het scrollen binnen je applicatie. Een panorama control. De TechDays applicatie gebruikt ook een panorama applicatie. Is ook een panorama applicatie. Niet large amount of data's intonen. Echt alleen maar de highlights daar intonen. Wil je veel informatie tonen? Gebruik dan de pivot. De pivots die kan je gebruiken om lijsten van data in een soort tapjes weer te geven. En die lijsten van data, in eerste instantie is het de bedoeling dat jij allemaal dezelfde data in elk tapje toont. Maar dan gefilterd. Dit zijn bijvoorbeeld in een applicatie voor het tonen van golfbanen. Hierin worden de recente golfbanen waar je gegolfd hebt getoond. In de nearby zie jij de golfbanen die dichtbij zijn. En in de old krijg je gewoon op alfabet alle golfbanen die er zijn. Dus in alle drie de tapjes toon jij golfbaaninformatie. Niet elke keer op dezelfde manier. Hier toon je het met een plaatje en een tekst. Hier toon je het met nummertjes van welke zit nu het dichtst erbij en laat je nog een kaartje erbij zien. En hier heb je het in een A tot Z weergave. Een weergave die overigens in de toolkit zit. Een dergelijke weergave dat je boven een A tot Z daarboven kunt zetten. Dat is de normale manier om een pivot te gebruiken. Het is niet de voorgeschreven manier. Het is niet dat je het altijd op deze manier moet doen, dat er drie keer dezelfde data in staat met een andere weergave. Je kan er ook drie verschillende soortige data in tonen. Het is absoluut toegestaan, maar het is minder gebruikelijk. Nou, en dan de laatste manier is met pages werken. Met pages werken en dan navigeren van de ene pagina naar de andere pagina. En dat heb ik al een keer eerder getoond. Navigatie. Ja, op het moment dat je een applicatie ontwikkelt, dan moet je dus eigenlijk gewoon beginnen met het ontwerpen. Een papieren prototype. Gewoon gaan schetsen op papier. Expression Blend Sketchflow voor gebruiken. Dan kan je het ook nog gewoon met de computer ontwerpen. Er zijn wat templates voor Windows Phone ontwikkeld die op Coplex te downloaden zijn. En ja, je begint dus met te zeggen van, nou, als de applicatie opstart, zie je eerst een splash screen. En daarna kom je hier op een panorama. En klik je hierop, dan kom je hier op pivots. Dus we hebben hier een aantal pivots getoond. En vanuit deze kan jij, als je daarop klikt, kan je de details van een hotelrestaurant zien. En dan zie je daar ook weer een aantal pivots in. En op het moment dat je daarop klikt, kan je weer naar revenues. En vanuit hier zitten knopjes om te gaan searchen of een kaart te tonen. En vanuit hier kan je naar je settings. Zo kan je dat helemaal ontwerpen. En op het moment dat je dan ontwerpt, moet je er ook rekening mee houden. Dat zat al in mijn vorige applicatie. Waar ben je? Hier bij die navigatieapplicatie in mijn recent projects heb ik hier mijn navdemo. Ken je nog de navdemo? Deze heb ik niet nodig. Laten we nog even zien. Dit is start van de wizard. Als je dan op next klikt, navigeer je naar de volgende. Klik je op finish, navigeer je weer naar de volgende. Op het moment dat je op close klikt, ga ik helemaal terug naar de startpagina. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dus een startpagina, 1, 2 subpagina's ertussen en dan een finishpagina. En als je daarop close klikt, navigeer ik in één keer terug. En dat op close klikken, dat moet ook kunnen door op de back-knop te klikken. Nou, daar moet je dan even weer rekening mee houden. Dat is ook weer niet zo ongelooflijk moeilijk. Maar op het moment dat ik die finishpagina laat zien, de code behind van de finishpagina, wat heb ik dan gedaan in die code behind? Ik heb geabonneerd op het back key press event. En als er dus in die finishpagina op back geklikt wordt, zeg ik, moet jij dus twee pagina's uit jouw back entry, uit je backlog gaan halen. Uit je stack is dat. En dus die twee moeten niet meer gebruikt worden en daarna moet back gedaan worden. Klik je op close, moet je er ook twee uithalen en doe je handmatig de go back uitvoer. Nou, dit zijn twee nieuwe features die toegevoegd zijn in de 7.5 versie van het framework, in de Mango update, ofwel de 7.1 SDK. Dat kan nu, gelukkig. En dat maakt het ontwikkelen van een navigatieapplicatie wel eventjes ietsjes makkelijker. Ja, dat mag. Nee. Ja, maar stel, je bent aan het afrekenen. En je hebt, dus de eerste pagina, dan heb je gezegd, ik wil dat kopen. En daarna ga je naar het afrekenen. Dit is mijn naam, dit zijn mijn creditcardgegevens. En nou, betaal maar. Ja, dan kom je op een pagina en zeg, uw transacties zijn verwerkt. Als je op close klikt, moet je niet teruggaan naar de vorige, want je hebt al een keer afgerekend. Ja, maar de backklik. Ja, maar de backklik mag dat ook. Nee, alsjeblieft ook de backknop dat laten doen. Het is wel, de backknop moet wel iets doen. Het is niet dat als je op backknop, dat hij dan niks uitvoert. Dus, maar teruggaan naar een vorige scherm mag zeker. Mijn applicaties zijn goedgekeurd waar het in zit. Dus Nee. Ze mogen het wel. Je mag zelf wel bestuderen, maar het is niet dat de back niks mag doen. Dan wordt hij direct afgekeurd. Hardware, ja. Hou wel rekening met de hardware die je hebt. Ontwerp voor touch. En ontwerpen voor touch is betekent ook rekening houden met de tussenruimtes. Zorg dat er voldoende tussenruimtes is. Zorg dat je een marge gebruikt. En het magische getal is 12. Marges hoor je op 12 of veelvouden van 12 te zetten. Dus hier die 24, daar zie je dat ze de magische getallen gebruikt hebben. Deze 24, maar ja, waarom hier nou weer 45 in zit, snap ik dan ook weer niet. Maar ja, dit zijn een paar schermpjes, printscreentjes die ik van Microsoft gevonden heb. Ja, en dan zie je gewoon, nou, dit zijn dan plekken waarop geklikt kan worden. Hier om je telefoon te beëindigen, hier om je numerieke toetsenbord, hier om gegevens van de beller te accepteren. En die hebben ze dan ook echt ontworpen dat die ruim genoeg van elkaar afstaan om met touch bediend te kunnen worden. Hou rekening met de backbutton, hou rekening met je screen orientation. Deze applicatie, die kan ik ook zo tonen. En dan zeg je, ja, nou, in dit geval, ja, doet hij niks. Nou, dat komt omdat ik heb aangegeven dat dit scherm op dit moment alleen maar de portrait orientation moet ondersteunen. Maar ik kan dit op portrait or, kom IntelliSense, dan doe ik het met de designer. Ik weet niet of het landscape of portrait is, dus orientation. Phone application page, common properties, orientation, portrait or landscape. Dat betekent dat diezelfde applicatie, ja, afhankelijk van of jij nu portrait draait of landscape draait, ja, een andere weergave gebruikt. Ja, en daar moet je dan wel ook je applicatie weer op inrichten dat hij dat, ja, fatsoenlijk oppikt. Het is niet dat elke applicatie ook in landscape te gebruiken moet zijn, hoor. Helemaal niet. Dat zijn legio voorbeelden genoeg. Waar dat niet het geval is. Bijvoorbeeld denk bij elke panorama-applicatie, die kan alleen een portrait gebruiken. Of zou ik alleen een portrait gebruiken? Maar ja, applicaties waar pivots op staan, die kunnen best wel eens, zeker pages, kunnen best ook wel in landscape gebruikt worden. Zeker als je spelletjes gaat ontwikkelen. Sommige spelletjes lenen zich heel veel beter om landscape te ontwikkelen. Spelletjes kan je dan Metro voor toepassen, maar het is ook weer niet dat Metro een verplichting is. Hè? Voor spelletjes kan je ook besluiten om niet Metro te gebruiken. Hou rekening met tombstoning. Zorg ervoor dat je applicatie goed omgaat met statussen. En ja, dat kan nog best spannend zijn. Goed omgaan met tombstoning. Daarvoor heb ik normaal gesproken ook een NuGet package. Maar die gaat dus nou niet werken, want dan laat ik dadelijk de eindoplossing zien. Dat is een sensor dark team. Ja, laat ik dit maar even zien. Op het moment dat jij een tekstbox op je scherm hebt. File, new project. File, open. Nou, ik laat hem even in Visual Studio zien. Er zit niet zoveel blend in. Wat heb ik hier? Ik heb mijn applicatie. En ik heb gebruik gemaakt van een NuGet package. En die NuGet package heeft voor mij hier de tombstoning helper geïnstalleerd. Nou, dat is één extra DLL die ik aan mijn project heb toegevoegd. En vervolgens heb ik dan twee regels code moeten schrijven. Nou, die twee regels code zet ik even in commentaar. Want die wil ik nog niet hebben. En dat zorgt ervoor kom, start op. Ik heb hier een tekstbox staan. En hier ook een tekstbox staan. En als ik hier met die tekst bezig ben, iets aan het invoeren. En ik verlaat mijn applicatie. En ik kom terug. Dan is mijn tekst, mijn keyboard is verdwenen. En ja, officieel hoor je dat de tombstone. Officieel zou je hierop afgekeurd kunnen worden. Nou, heb ik gemerkt dat dat niet het geval is. Dit zien ze door de vingers. Maar officieel moet je altijd terugkomen in de state waarin je je applicatie verlaten hebt. Nou, om dat wat makkelijker te maken, hebben deze jongens van Tombstone Helper daar wat extension methodes geschreven op de phone application page. En die extension methodes die roep je aan in de unnavigated from en unnavigated to methodes. Dat zijn twee methodes die je moet overrijden. En deze methode die wordt uitgevoerd op het moment dat je een applicatie verlaat. En deze methode wordt uitgevoerd op het moment dat je een applicatie opnieuw opstart. En dat zorgt ervoor door dus deze save state en deze restore state daarin te stoppen. dat op het moment dat ik hier aan het invoeren ben en ik verlaat mijn applicatie en ik kom terug, staat mijn keyboard weer uit en kan ik weer doorgaan met typen. Nou, hele kleine moeite, veel plezier. Eenmaal later dingetje. Ja, serieus. Metro. Wat ik iedereen aan wil raden. Er is hier een meneer is een artikelreeks aan het schrijven. 31 weeks of Windows Phone Metro Design. Hij probeert elke week een artikel te schrijven. Hij heeft er nu een stuk of 7, 8 geschreven. En dat is een heel interessante artikelreeks om eens een keer na te lezen. Het zijn nogal lijvige artikels. Maar echt, die persoon, ja, die werkt bij Microsoft, is betrokken bij het ontwikkelen van Metro en van Windows Phone. En hij schrijft daar hele leuke artikelen over. De User Experience Guidelines, dat zijn de officiële richtlijnen die Microsoft opgesteld heeft. Zijn ook leuk om te lezen. Dit is vind ik wat mooier, maar deze zijn nog niet af. En dit wel. En ik heb ook wat filmpjes verzameld, want sommige mensen zijn niet van lezen, maar er zijn wat Channel 9 filmpjes van de beeld en ook van de mix. En eentje van een metrodag, die zijn echt de moeite waard om daar eens even nog, wat is het, ruim 3 uur aan te besteden om nog meer van metro te weten. En dat betekent dat ik nog 3 minuutjes tijd heb om vragen te beantwoorden. Ja, ligt eraan wat ondersteunt jouw backend? Bepaal je zelf de backend? Zou ik OData gaan gebruiken? Ik vind OData vind ik het makkelijkste. Kom vanavond, krijg Geek Night, ga je er toevallig naartoe? Ah. Helaas, vanavond geef ik nog een sessie over stand-up in de phone development. Dan mogen jullie zelf gaan roepen wat ik moet bouwen live on stage. En dan heb ik tijd om dat nog heel even te laten zien. OData is een REST-service, dus een JSON komt, de data wordt over XML of JSON over het lijntje heen gestuurd. En dit is onderdeel van WCF, dus je kan daar een WCF-service-reference van maken. Er worden proxycode voor jou gegenereerd en kan je met 4-5 regels C#-code daar tegenaan praten en met databinding het in een listbox tonen. Ja, databinding is ongelooflijk belangrijk in een Silverlight-applicatie. In Phone is Silverlight, ja. En ja, als je zegt, nou, ik ben niet OData, maar ik heb een JSON of ik heb XML of ik heb, nou, alle technieken kunnen wel aan, maar voor mij is OData het makkelijkst. Nog meer vragen?
Wat heb je nodig om te beginnen?
Het is handig als je een telefoon hebt, maar dat hoeft niet. Je kan alles ook met emulator ontwikkelen, maar testen is toch wel handig dat je het ook op een telefoon ontwikkelt. Je moet naar create.msdn.com toe gaan. Daar heb je rechtsboven een knopje support downloads. Nou, daar download je de SDK 7.1, die is gratis. Daar krijg je Visual Studio Express en Blend, krijg je erbij. Kost niks. Daar kan je alles mee ontwikkelen. Alles wat ik vandaag liet zien zit daarin. Ook die NuGet packages die het vandaag helaas niet deden, maar normaal wel. Kan je dan gebruiken, dus dat kost niks. Alleen je telefoon unlocken, zodat je het ook op je telefoon kunt testen, kost dan nog €75 per jaar. En voor dat geld kan je je dus testen op je telefoon, maar mag je ook je applicatie in de marketplace publiceren. En test Microsoft jouw applicaties. Dus ik heb nu 15 applicaties die ze getest hebben. Nou, gemiddeld heb ik voor elke applicatie wel een stuk of 4, 5, 6 keer een nieuwe versie geüpload. De ene 2 keer, de andere 10 keer. Ja, dus ze hebben voor mij voor €75 hebben ze 100 tests uit moeten voeren. Nou, dat vind ik niet veel geld. Maar die $9 is verlopen. Nee, die is niet meer. Van Microsoft mochten ze er 10.000 unlocken. En daarna zouden ze ermee stoppen. En dat heb ik nog niet gehoord. Ja, die Chevron nog iets. Die zijn tijdelijk in ieder geval gestopt. Oké. Zijn er geen vragen meer? Dan wil ik u bedanken. Oh ja. Contactinformatie, Twitter, e-mail en dat soort zaken. Maar deze informatie zal allemaal gepubliceerd worden op de website van Microsoft.